broeders en zusters, er is nog één thema over het Gouden Wierookaltaar onbesproken gebleven. En dat is de opdracht van God aan de hoge priester om verzoening te doen over de hoornen van het wierookaltaar. Over de hoornen van het wierookaltaar. En broeders en zusters, ik wil heel even die tekst met u lezen. Dan weet u waar het staat. Exodus 30, vers 10. Exodus 30, vers 10. Het is maar één tekst hier, maar o zo belangrijk. Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen. Dat zijn de hoornen van het wierookaltaar. Met het bloed van het zondoffer der verzoeningen. Want eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij al uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden, de Heere. Hier staat het ineens één tekst geschreven, maar Leviticus 16 is vrijwel volledig aan dit thema gewijd. En leest u thuis op uw gemak Leviticus 16 door, broeders en zusters. Dat doen van verzoening over die hoornen van het altaar, dat vond plaats op de grote verzoendag. En de grote verzoendag, broeders en zusters, is in Israël de allerbelangrijkste feestdag. Het is dé feestdag van het jaar, broeders en zusters. En in het Jodendom zijn er 7 voorgeschreven Bijbelse feesten. Er is nog een ander belangrijk feest, bijvoorbeeld het feest van de vernieuwing van de tempel. De olie en het op de kandelaar werd vernieuwd. Maar dat is geen Bijbels voorgeschreven feest, hoewel dat wel een feestdag is in Israël. Maar er zijn 7 voorgeschreven feesten. En die kunnen we verdelen in 4 voorjaarsfeesten en 3 najaarsfeesten. En die voorjaarsfeesten hebben alle te maken met de komst van Jezus. De eerste komst van Jezus. Hij kwam als Gods lam en hij werd geslacht en hij was daar als het ware de eersteling van God. En die, onder die voorjaarsfeesten is ook het feest van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En het bijzondere van die voorjaarsfeesten is dat ze allen zijn vervuld. Ze zijn allen door Jezus vervuld. Maar de najaarsfeesten zijn nog niet vervuld. Er zijn 3 najaarsfeesten. Het eerste najaarsfeest is het feest van de bazuinen. Het bazuinenfeest. En dat heeft te maken met het klinken van de bazuin in het laatste der dagen. En het heeft te maken met de komst van Jezus als bruidegom. Met andere woorden, het heeft te maken met de opname van de bruid ook. Dat is het bazuinenfeest. En dan is er de grote verzoendag. Dat heeft te maken met de komst van Jezus als rechter, als koning en rechter. Als hij komt als Messias voor Israël, komt hij ook als koning en rechter. En dat feest van grote verzoendag heeft ook te maken met de periode tussen de eerste komst van Jezus en die tweede komst van Jezus. En tot slot is er het loofhuttenfeest. En het loofhuttenfeest wordt eens per jaar gevierd in het 1000-jarig vrederijk straks. Dat is een feest vol blijdschap, want dan gedenken al Gods kinderen het feit dat zij eens een woestijnreis hebben volbracht. Er waren ontberingen, maar die reis vond plaats onder een open hemel. Een geopende hemel waar God zijn zegen uitstortte. En straks zullen wij dat feest allemaal in blijdschap vieren. En nu gaat het om dat tweede najaarsfeest. Het feest van de grote verzoendag. En om maar met de deuren in huis te vallen, daar zijn verschillen van mening over dat feest. Zowel onder de Joodse schriftgeleerden als onder de christelijke schriftgeleerden, broeders en zusters. En dat heeft, die oneenigheid heeft te maken met het feit dat op het feest van de grote verzoendag twee bokken, broeders en zusters, werden gekozen voor de ceremonie. U zult straks zien wat dat allemaal inhoudt, maar ik wil dat vooraf even duidelijk stellen. Er werden twee geitenbokken gekozen. Eén geitenbok was bestemd als zondoffer en werd geslacht voor de zonden van het volk. En die bok, die werd de bok voor de Heer genoemd. En deze bok voor de Heer wordt terecht door de christelijke schriftgeleerden als een type gezien van Jezus die voor onze zonden stierf. En op die andere bok, broeders en zusters, werden de zonden van het volk gelegd. En die bok noemt de Statenvertaling de weggaande bok. De weggaande bok. En in de christelijke uitleg wordt deze bok vaak gezien of vaak genoemd als de zondebok. En daarom getypeerd als Jezus die onze zonden wegdroeg naar een heel ver weggelegen land, broeders en zusters. Maar, naar mijn mening, ten onrechte, broeders en zusters. Want die weggaande bok, we zijn inmiddels bij dia 4. Die weggaande bok, broeders en zusters, is in het Hebreeuws genoemd de bok voor Azazel. En die vertaling die ze gekozen hebben, de weggaande bok, zal te maken hebben met de stam van dat woord, Azazel. Dat betekent volledig verwijderen, volledig wegdoen. En omdat die bok naar de woestijn werd gebracht, hebben ze die terminologie gekozen, de weggaande bok. Maar broeders en zusters, Azazel is ook een eigen naam van de duivel. Een eigen naam van de duivel. In het Hebreeuws staat er La Azazel en dat wil zeggen voor Azazel. En daarom kan nooit een vertaling gekozen worden, een weggaande bok, want die bok die werd in de woestijn gebracht voor Azazel. De bok voor Azazel. Die benaming Azazel wordt in onze Bijbel nergens genoemd. Maar wel in het boek Henoch. En het boek Henoch is een apocrief boek. Dat wil zeggen, het is een boek wat niet in de kanon van de 66 boeken van de Bijbel behoort. Tot de kanon van de 66 boeken van de Bijbel behoort. Maar het boek Henoch wordt wel genoemd in Judas. Judas 1 vers 14 geloof ik. Judas, de broer van Jezus, noemt het boek Henoch. En wat staat er in het boek Henoch? Leest u dat op dia 4, daar staat in 1 Henoch 9 vers 6. U ziet wat Azazel heeft gedaan. Die elke onrechtvaardigheid op de aarde heeft onderwezen. U ziet dus dat Azazel een persoon is. Een persoon. En een persoon die elke onrechtvaardigheid op de aarde heeft begaan. In 1 Henoch 10 daar staat geschreven, en de hele aarde is verdorven geworden door de werken die Azazel heeft onderwezen. Alle zonde is aan hem toegeschreven. Dus als in het Hebreeuws geschreven staat, die tweede bok is voor Azazel, dan begrijpt u dat hier bedoeld wordt Satan, broeders en zusters. Satan. Satan zal de zonden op zijn kop krijgen en gaan wegdragen in een ver gelegen land, broeders en zusters. In een ver gelegen land. En als wij die uitleg gaan volgen, broeders en zusters, wordt de betekenis van de grote verzoendag ineens helemaal duidelijk voor ons. En ik wil nog even memoreren waarom voor de Joden die uitleg niet duidelijk is. Dat is simpel. Ze geloven niet in Jezus. Ze geloven in een Messias, maar niet in een Messias die gaat sterven voor het volk. Broeders en zusters, ze geloven wel in de Messias die straks komt als koning en rechter. Maar ze geloven niet dat de Messias stierf voor onze zonde. En omdat ze dat begrip niet hebben, is het voor hen heel moeilijk om hier uitleg aan te geven. Het is zelfs zo dat bij de Joden die weggaande bok als het uiteindelijke zondoffer wordt beschouwd. En dat kan natuurlijk niet, want die bok wordt niet geslacht. Althans, hè, in ons begrip, hè, er moet bloed vloeien, het lam moet geslacht worden. Die bok, die werd niet geslacht, broeders en zusters. Dus, zodra we gaan zien dat Azazeel een beeld is van de duivel, wordt die grote verzoendag heel logisch in de uitleg. En dat gaan we nu zien, broeders en zusters. Dat gaan we nu zien. Wat is de betekenis van de grote verzoendag? Broeders en zusters, Pesach, het paasfeest, dat voorjaarsfeest wat vervuld is, dat heeft te maken met de bevrijding van de slaven van zonde. Wij waren slaven van zonde, broeders en zusters. En wij zijn verzoend met God door het offer van het lam van God, broeders en zusters. Dit is een vervuld feest. Maar de grote verzoendag, dat gaat dus in laatste instantie over de wederkomst van Jezus als rechter. Maar voorafgaand gaat het over onze relatie met God. Onze relatie als kinderen van God met God de Vader. En u weet, in de Bijbel staat geschreven, er is maar één middelaar. Dat is de Heere Jezus Christus. In onze relatie met God is Jezus onze middelaar. Hij is de hoge priester. Hij staat tussen God en de mens. En we zullen dat dadelijk verder zien, broeders en zusters. Leviticus 16, hè? Ik zei net, dat is het hoofdstuk wat over de grote verzoendag gaat. Leviticus 16 noemt een aantal dierenoffers. En die dierenoffers hebben allemaal hun betekenis. In feite werden op die dag nog veel meer dierenoffers gebracht, maar die staan niet beschreven in de Bijbel. Er werden op die dag eigenlijk tientallen dieren werden er geofferd. Maar, broeders en zusters, er werd een var gebracht, een te offeren var als zondoffer en een te offeren ram als brandoffer voor Aaron, de hoge priester. En die var, die moest hij als zwak mens ter verzoening van zichzelf brengen en ter verzoening van zijn familie, van zijn gezin, broeders en zusters. En die var moest hij aan het begin van de ceremonie offeren. En die ram als brandoffer, ook voor zichzelf, moest hij aan het einde van de ceremonie offeren. Omdat een brandoffer het symbool is van een volkomen overgave aan God. En dat kan slechts als verzoening heeft plaatsgevonden, broeders en zusters. Daarom aan het einde van de ceremonie. Vervolgens moest Aaron, de hoge priester, twee geitenbokken nemen, die ik net genoemd heb. Twee geitenbokken. En die waren bestemd als zondoffer voor het volk. Voor het volk van Israël. En hij moest ook een ram ten brandoffer brengen. Die ram moest ook weer aan het einde van de ceremonie worden geofferd. Hè, als de totale overgave een feit was door de verzoening. Hij moest twee geitenbokken nemen en dan moest hij een keuze maken, broeders en zusters. Hij moest kiezen tussen die twee geitenbokken welke bok voor de Heer was en welke bok voor Azazeel was. De bok voor de Heer, die werd geslacht en de bok voor Azazeel. Op die bok werden de zonden van het volk gelegd en die bok werd naar de woestijn gebracht. En die keuzebepaling geschiedde bij loting. En dan, broeders en zusters, Een lot was een gouden plaatje. Op de ene stond geschreven voor de Heer. Op de andere stond geschreven voor Azazeel. En die moest hij uit een kan of uit een vaas of een pot nemen. En die waren van goud. En dan was het zo dat altijd, als het goed ging met het volk, koos de hoge priester het plaatje voor de bok die bestemd was voor God, die geslacht moest worden, koos hij met zijn rechterhand. Dat staat in de Talmud geschreven. Maar toen Jezus zijn offer had volbracht, elk jaar koos hij hem in de linkerhand. In het Joodse godsdienst is het kiezen met de rechterhand is een teken dat God met je is. Zodra Jezus zijn offer had volbracht, koos de hoge priester altijd met de verkeerde hand. Broeders en zusters, even als anekdote, dat staat in de Talmud. En broeders en zusters, die gouden plaatjes, die werden aan het hoofd van elke bok bevestigd. Eentje voor de Heer, eentje voor Azazeel. En ter voorkoming van verwisseling werd bovendien aan voor die laatste bok een rood lint aan de hoorns gebonden, broeders en zusters, om verwisseling, een per ongelukke verwisseling te voorkomen. Nou, broeders en zusters, dia 7 zegt, hij slachtte die var voor zichzelf. Om voor zichzelf en zijn gezin verzoening te doen. En dan ging de hoge priester met een schaal bloed het heiligdom in. En hij ging naar het reukofferaltaar. En daar bij dat reukofferaltaar, dat wierookaltaar, nam hij dat gouden vat. Dat gouden wierookvat. We hebben het daar in het verleden over gehad. Hij nam dat en vulde het met brandende kolen. En dan met die schaal met bloed en met dat wierookvat, hij nam ook welriekend reukwerk mee, ging hij het allerheiligdom in. En voor Gods aangezicht, voor de arken des verbonds, vulde hij dat wierookvat met dat wierook, dat reukwerk. En moest hij dat verzoendeksel moest hij bewieroken, broeders en zusters. En in Leviticus 16 staat geschreven dat dat hele verzoendeksel moest bedekt worden met de rook. Er mocht niets te zien zijn, want anders zou hij sterven. En zo staat het ook, broeders en zusters, in Exodus. Niemand kan God zien en blijven leven. Niemand kan God zien en blijven leven. God woonde daar op het verzoendeksel tussen de cherubs. Vanmorgen hoorde ik een prediking, broeders en zusters. Het ging over de bloedvloeiende vrouw. En zij benaderde Jezus van achteren. Want zij was nog onder de wet. Maar zij hoopte op genade. En broeders en zusters, als God aan Mozes verklaart, niemand kan mij zien of hij zal sterven, maar jij zult mijn achterste delen zien, dan geeft dat ons een beeld van Gods genade. En die bloedvloeiende vrouw, die benaderde Jezus van achter. En ze werd genezen. Ze ontving genade. En Jezus toonde aan haar zijn gezicht. Broeders en zusters, we leven nou in een ander tijdperk. Onder het tijdperk van de wet kan niemand God zien en blijven leven. Maar onder de genade is dat, prijs de Heer, volkomen anders geworden, broeders en zusters. En dan nam, nadat hij dat verzoendeksel had bewierookt met dat reukwerk, nam hij van het bloed van de var. En hij sprenkelde 7 keer op het verzoendeksel, de plek waar God woonde. En hij sprenkelde 7 keer voor het verzoendeksel, broeders en zusters. En dat bloed op het verzoendeksel, de plaats waar God woonde, dekte het aangezicht van God af van de wet. In die kist, die arken des verbonds, onder dat verzoendeksel, daar bevond zich de wet. En de wet, broeders en zusters, beschuldigt. En de wet eist oordeel over die zonde. En de functie van dat bloed was dat Gods ogen werden afgedekt door het bloed van die var, broeders en zusters. En het bloed voor het verzoendeksel drong in de aarde. En u weet, de aarde werd door God vervloekt. In Genesis 3, vers 17 staat geschreven dat ten gevolge van de zonde van Adam en Eva de aarde werd vervloekt. En Adam moest in het vervolg, in het zweet des aanschijns, zijn brood verdienen. Vervloekte aarde, typebeeld van eigen kracht. Typebeeld, broeders en zusters, van het zondige vlees van de mens die gebouwd is door God van aarde. En God blies in de mens. Het bloed drong in die aarde. En die vloek, als God dat offer zou accepteren, werd omgezet in een zegen, broeders en zusters. En dit alles deed de hoge priester tot verzoening van zichzelf en zijn gezin. En als wij dit nu willen toepassen op Jezus, dan snapt u wel dat Jezus dat offer niet hoefde te brengen, broeders en zusters. Jezus is onze hoge priester, maar hij hoeft voor zichzelf hoeft hij geen offers te brengen, want hij was zondeloos. Op dia 8, broeders en zusters, daar heb ik een aantal uitspraken vermeld die bewijzen dat Jezus voor zichzelf geen zondoffer hoefde te brengen. Pilatus zei, ik vind in hem geen schuld. De geredde moordenaar zei, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De hoofdman, die Romeinse hoofdman, die zei, deze mens was rechtvaardig. Zelfs Judas, broeders en zusters, hij ging terug naar de overpriesters en hij gooide de 30 zilverlingen in de tempel. En hij zei, Jezus was onschuldig. Ik heb vergoten onschuldig bloed. Jezus was onschuldig. Dat zegt Judas. De Hoge Raad, broeders en zusters, vond geen enkele beschuldiging in Jezus. Zelfs niet door die valse getuigen die ze haar hadden opgeroepen. Die beschuldigingen sneden geen hout, broeders en zusters. Paulus zegt, Jezus heeft geen zonde gekend. Petrus zegt, Jezus heeft geen zonde gedaan. Johannes zegt, in Jezus is geen zonde. Jezus was het volmaakte offer. Is dat niet wonderbaar, broeders en zusters? Jezus was het volmaakte offer. Dus Jezus hoefde voor zichzelf die var niet te slachten. Maar als we nu teruggaan naar die oudtestamentische hoge priester, die ging weer naar buiten en hij slachtte de bok voor de Heer. De bok voor de Heer als een zondoffer om verzoening te doen voor de zonde van het volk in het afgelopen jaar. En u moet goed begrijpen, broeders en zusters, als een Israëliet had gezondigd, dan moest hij een offer brengen. Hij moest een offer brengen. En dan bracht hij bijvoorbeeld een lam en de hoge priester die keurde dat lam. Die keurde dat lam of dat lam onberispelijk was. De hoge priester keek niet naar de zondaar. Dat lam moest onberispelijk zijn, onschuldig. Hij was niet geïnteresseerd in welke vreselijke zonde die Israëliet had gedaan. Die kon misschien wel een moord hebben gepleegd of overspel hebben begaan, maar de hoge priester keek alleen naar het lam. Dat lam moest perfect zijn. Perfect. En Jezus was perfect, broeders en zusters. En dan legde die man die met zijn zonde kwam en dat offer, dan legde hij zijn handen op de kop van dat lam. En alle zonden gingen over op dat lam. En dan werd dat lammetje geslacht. En u begrijpt, dat bloed was onrein bloed. Onrein bloed. Door de zonden van die man. Onrein bloed geworden. En dat bloed werd bijvoorbeeld aan de hoornen van het brandofferaltaar gestreken. Dat bloed, dat spatte overal. Dat kwam op andere objecten terecht, broeders en zusters. En u begrijpt dat alles verontreinigd was, broeders en zusters. Alles verontreinigd was. Als we dan teruggaan naar die bok voor de grote verzoendag. Die bok, op die bok was niemand daar aanwezig om de zonde daarop te leggen. Die bok stierf daar onschuldig voor alle zonden die onbewust waren gepleegd. Die niet beleden waren. Al die zonden, broeders en zusters. Daarvoor stierf die zondebok. En met het bloed van die zondebok ging de hoge priester door de voorhang het allerheiligdom in. Het allerheiligdom in. En in het allerheiligdom sprenkelde de hoge priester opnieuw 7 keer van het bloed van die bok op het verzoendeksel en 7 keer voor het verzoendeksel. En dan ging hij terug naar het wierookaltaar en hij streek het bloed aan de hoornen van het wierookaltaar. En hij sprenkelde het bloed ook in het heiligdom. Overal sprenkelde hij dat bloed. En zoals ik net al zei, noodzakelijk. Omdat door die zondebelijdenissen het heiligdom, de tabernakel, was verontreinigd, broeders en zusters. Dat lammetje, of die ram, of die koe die geslacht werd, of het schaap wat geslacht werd, door die zondebelijdenissen werd het bloed van dat offerdier gesprengd, als het ware overal op. Het kwam op de kleding terecht, op objecten kwam het terecht, het kwam zelfs in het heiligdom terecht. En daarom werden de objecten in het heiligdom werden verontreinigd. De attributen werden verontreinigd, broeders en zusters. En het bloedbesprenkelen van die bok was nodig om dat heiligdom wat verontreinigd was, 1 keer per jaar te reinigen. 1 keer per jaar te heiligen, broeders en zusters. 1 keer per jaar was een volledige reiniging van het heiligdom nodig. En broeders en zusters, ik wil met u gaan lezen in Hebreeën 9. Hebreeën 9, vers 19 tot 22. En dan gaat het met name om die laatste, om het laatste vers. Hebreeën 9, vers 19. Want als al de geboden naar de wet tot al het volk uitgesproken waren. Het gaat nu om de grote verzoendag, hè? Nam hij, dat is de hoge priester, het bloed van de kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk. Deze ceremonie staat niet in Leviticus 16 beschreven, maar dat vond ook plaats op die dag. Zeggende, dit is het bloed des testaments. Dit is het bloed van het verbond, het welk God aan u heeft geboden. En hij, nog steeds die hoge priester, besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemel zijn, die voorbeelden zijn die objecten, hè, in de tabernakel, al die attributen, dat wel die voorbeelden der dingen die in de hemel zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Er was een beter offer nodig. Niet het offer van bloed van dieren, maar het offer van een smetteloos lam, Gods lam. En hiermee zijn we weer terug bij de hoge priester, onze hoge priester, Jezus Christus. Jezus is die zondebok. En ik wil met u 2 teksten lezen, Johannes 11. Johannes 11, daar zie je dat de zittende hoge priester Jezus bestemt als de zondebok. Johannes 11, vers 50. Hier is Caiaphas aan het woord, de zittende hoge priester, en hij zegt tot de raad, Gij overlegt niet dat het ons nuttig is dat een mens sterven voor het volk en het hele volk niet verloren gaat. Hier zie je dat de zittende hoge priester Jezus bestemt als de zondebok. En als we nu gaan naar Hebreeën 13. Daar zegt Paulus, hoogstwaarschijnlijk heeft Paulus Hebreeën geschreven. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. Vers 11 had ik vergeten. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werden in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Ik had net vergeten te vertellen dat het vlees van die bok die geslacht werd en de huid en al het afval werd buiten de legerplaats verbrand. Werd buiten de legerplaats verbrand. En hier lezen we over de relatie tussen dat offer wat buiten de legerplaats werd verbrand en Jezus. Jezus werd bestemd als de zondebok, broeders en zusters. Jezus stierf voor ons. En broeders en zusters, we weten allemaal, toen Jezus aan het kruis was gestorven en uit de dood was opgestaan, en hij Satan in het dodenrijk had overwonnen, toen ging Jezus met zijn eigen verheerlijkte opstandingslichaam en met zijn eigen kostbare, reine, heilige bloed, broeders en zusters, ging hij het hemelse heiligdom binnen om voor ons verzoening te doen. Geen dierenbloed. Geen dierenbloed meer, broeders en zusters. De offers van dieren, die waren voorbij na de dood van Jezus. Ik wil met u lezen Hebreeën 9, vers 11. Hebreeën 9, vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel. Nog door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Eenmaal ingegaan in het heiligdom. Hier wordt bedoeld het allerheiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, besprengende de onreine, hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste verbond waren, degenen die geroepen zijn de beloffenis der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen is gemaakt, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Broeders en zusters, Jezus is het beeld van die zondebok. De hoge priester slachtte een zondebok voor het volk. En met het bloed besprenkelde hij 7 keer voor het verzoendeksel. 7 keer op het verzoendeksel. En Jezus is die zondebok die voor ons stierf. En hij is ook die hoge priester die met zijn eigen bloed... als de nieuwe hoge priester het heiligdom is ingegaan. Ik had het net over Caiaphas die Jezus aanwees over de zondebok, diezelfde Caiaphas, legde zijn hoge priesterlijk gewaad neer. Hij scheurde dat gewaad. En in Numerie staat geschreven dat het ten strengste verboden was dat de hoge priester zijn kleding scheurde, broeders en zusters. Op het moment dat Caiaphas dat deed, had hij zijn hoge priesterlijk ambt neergelegd. En omdat hij Jezus al had aangewezen, werd Jezus de nieuwe hoge priester die met zijn eigen bloed verzoening ging doen voor het volk, broeders en zusters. En in dit verband is het zo belangrijk dat u begrijpt dat de bediening van Jezus twee gedeelten kent. Het eerste deel heeft te maken met zijn sterven aan het kruis als Gods offerlam. Pesach, het paasfeest. Het feest is vervuld. Jezus stierf als Gods lam. Maar het tweede gedeelte van zijn bediening is de bediening in de hemel. Jezus ging niet naar de hemel als hoge priester om op zijn lauweren te rusten, om uit te rusten van de zware taak. Daar zette hij de bediening voort als hoge priester. En de hoge priester staat tussen God en tussen de mens. De hoge priester die bewerkt verzoening. En dat is het tweede deel, broeders en zusters, van de bediening van Jezus. Het eerste deel slaat op Pesach, voorjaarsfeest. Het tweede deel slaat op Grote Verzoendag, het najaarsfeest. Jezus is voortdurend bezig met het bewieroken van Gods aangezicht. Met zijn aanbidding. Met lieflijk reukwerk. En hij is voortdurend bezig met het besprenkelen van bloed, zijn eigen bloed, over het verzoendeksel, broeders en zusters. En voor het verzoendeksel, broeders en zusters. En u moet begrijpen dat juist dit tweede deel van zijn bediening zo belangrijk is. Omdat wij als kinderen Gods nu in de hemel mogen verschijnen. Wij mogen vrij voor Gods aangezicht komen. Omdat God heeft verkozen om ons als rechtvaardig te zien. Zijn eigen smetteloze, zonderloze Zoon stierf voor ons en hij legde zijn absolute rechtvaardigheid op ons. En als wij voor God verschijnen in het hemelse heiligdom, ziet God ons als rechtvaardig. Maar broeders en zusters, is onze handel en wandel rechtvaardig? Vaak niet, hè? Vaak niet. Vaak zondigen wij nog. Vaak doen we dingen die niet door de beugel kunnen. Broeders en zusters, soms onbewust. In sommige gevallen bewust. En dan hebben we later wel spijt en dan komen we bij de Heer. Maar zelfs als wij met een beleden zonde voor Gods aangezicht komen, brengen wij die zonde in het heiligdom. Want wij wandelen voor Gods aangezicht. Wij brengen onze zonde in het heiligdom. Goed bedoeld en soms onwetend. En daar zie je weer dat beeld van de grote verzoendag. Op die dag werden alle onbeleden, onbewuste zonden door de hoge priester verzoend. Is dat niet wondervol? O broeders en zusters, dat is zo'n geruststelling voor mij. Zo'n geruststelling. Ik heb een hoge priester in de hemel die elk moment voor mij verzoening doet. En voor mij bidt. Broeders en zusters, oh, dat is zo wondervol. Die hoge priester die sprenkelde 7 keer op het verzoendeksel. En ik heb net uitgelegd dat onder dat verzoendeksel zat de wet. En de wet die beschuldigt ons. En de wet eist wraak. Maar het bloed van Jezus, hebben we de vorige Bijbelstudie gezien, spreekt veel betere dingen. Het bloed van Jezus roept niet om wraak. Het bloed van Jezus roept om verzoening, om vergeving. Het bloed van Jezus roept om vrede en blijdschap, broeders en zusters. In die kist zaten niet alleen die lagen niet alleen die twee stenen tafelen, maar daar lag ook die pot met manna. En God in zijn genade wilde het volk in de woestijn voeden met hemels manna. En na korte tijd walgde het volk van het manna. Manna is het beeld van Gods woord. In die kist, daar was ook de bloeiende staf van Aaron. En die staf, dat is het beeld van de rebellie die Israël had over het geestelijk leiderschap. Aaron was de gekozen hoge priester, door God gekozen hoge priester. Daar waren ze niet tevreden mee. En Aaron, hebben we in de Exodus lessen gehoord, is het beeld van de Heilige Geest. Vaak kunnen wij niet accepteren dat de Heilige Geest in de gemeente de leiding neemt. We beleiden wel, Heilige Geest neemt de leiding, maar als puntje bij paaltje komt, vaak liever niet. Vaak dan liever onze eigen gedachten dan de gedachten van God. Walging over Gods woord, afkeer van Gods woord. Rebellie tegen het geestelijk leiderschap wordt door het bloed van Jezus bedekt, broeders en zusters. Als wij oprecht bij de Heer komen, zijn bloed bedekt onze zonden, broeders en zusters. En het wordt getransformeerd in permanentie van liefde voor God, de wet. Het eerste gebod, gij zult God lief hebben boven alles, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Het bloed van Jezus, het verzoenende bloed van Jezus, zorgt voor permanentie van God, van liefde voor God. Het zorgt voor permanentie van liefde voor Gods woord, broeders en zusters. Het zorgt voor geestesvrucht. Acceptatie van de leiding van Gods Heilige Geest, broeders en zusters. Dat is wat het verzoenende bloed van Jezus wil bewerken in ons leven, broeders en zusters. En die zevenvoudige bloedbesprenging voor het verzoendeksel, broeders en zusters. Ik zei toen straks, de aarde is vervloekt. De aarde is vervloekt. Maar die vloek wordt door het bloed van Jezus omgezet in een zegen. Als u rechtvaardig voor God mag staan, mag u geweldige zegeningen ontvangen. U kunt daarover lezen in Deuteronomium 28, de eerste 14 versen. Leest u dat? Welke zegen u ten deel valt als u door Jezus gerechtvaardigd bent, broeders en zusters. Dia 13 heb ik een aantal teksten genoemd over het belang van het hoge priesterschap van Jezus. Jezus helpt als we worden verzocht. Jezus geeft barmhartigheid, genade en hulp op de juiste tijd. Jezus leeft altijd om voor ons te bidden. Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond, opdat wij de eeuwige erfenis mogen ontvangen. Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond, die ons met zijn bloed in de hemel besprenkelt en ons geweten reinigt. Broeders en zusters, hij reinigt ons geweten. Is dat niet wondervol, dat u geen last meer heeft van uw geweten? U hebt uw zonde beleden en u hebt uw zonde bij hem gebracht en hij maakt uw geweten rein. Dat is toch geweldig dat er geen last meer op je drukt. Dat je vrij door het leven mag gaan, broeders en zusters. Jezus is de middelaar tussen God en mens. Jezus is onze voorspraak bij de Vader. En Jezus heeft in het hoge priesterlijk gebed heeft hij gebeden: Vader, ik weet dat u mij altijd hoort. Amen. Broeders en zusters, Jezus is onze voorspraak. En Jezus zegt, ik weet dat u mij altijd hoort. O broers en zusters, wat een geruststelling. Wat een geruststelling. Elk gebed van Jezus voor ons wordt door de Vader gehoord. Bloedverzoening is zo belangrijk, broeders en zusters. Zo belangrijk. Het bloed van Jezus voor onze redding aan het kruis vergoten, maar ook het bloed wat hij in het heiligdom in de hemel bracht, om daarmee voortdurend voor ons verzoening te doen. Hebreeën 9 hebben we toen straks gelezen, zegt vers 22, zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. En God heeft bepaald dat het bloed voor de mens verzoening moest doen, omdat de ziel van het vlees zit in het bloed. Leviticus 17, vers 11. Broeders en zusters. Ik heb op die dia 14, daar heb ik de Hebreeuwse vertaling van mens gegeven, die is Adam. En Adam is een combinatie van de letter Alef en het woordje dam, Adam. Op de dia heb ik staan, Alef is God. Dat mag u doorstrepen. Ik bedoel, Alef is Jezus. Openbaring 1, ik meen vers 18, zegt Jezus, ik ben de Alfa. In het Hebreeuws, ik ben de Alef. De Alef is Jezus. En daar zie je dus, waarom moet het bloed verzoening doen? Adam, Jezus bloed. Ziet u dat? In Hebreeuws, Jezus bloed. Het bloed van Jezus. God heeft het bloed bestemd om verzoening te doen. Omdat God allang wist dat Jezus zijn offer voor ons zou brengen. Jezus bloed. Jezus bloed, broeders en zusters, bedekt al onze menselijke tekortkomingen. We zijn gerechtvaardigd, we staan rechtvaardig voor God, maar we hebben nog zoveel tekortkomingen. Maar door de genade, op grond van Jezus bloed, worden wij innerlijk veranderd en Gods liefde en de vrucht des geestes en Gods woord worden permanent in ons. De Heilige Geest zal Gods woord in ons schrijven. Als wij ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest, zullen wij geestesvruchten kunnen voortbrengen. Geven wij ons over aan God de Vader, dan zal de liefde in ons hart gaan bloeien, broeders en zusters. Gaan bloeien. Als we nu teruggaan naar het ritueel uit Leviticus 16, dan lees je dat na het brengen van dat offer van die zondebok, die oud-testamentische priester opnieuw naar buiten ging. En dan daar legde hij alle zonden en alle ongerechtigheden van het volk op het hoofd van die nog levende, zogenaamde weggaande bok, in het Hebreeuws genoemd de bok voor Azazel, het beeld van Satan. Er vloeide geen bloed. De bok werd niet geslacht, maar het ging om de toerekening van de zonden die al in het heiligdom door de hoge priester waren verzoend. De verzoening had al plaatsgevonden. En toch werden die zonden op het hoofd van de bok gelegd, broeders en zusters. En die bok, na deze ceremonie, werd die bok onder begeleiding ver in de woestijn gebracht. En de Talmud en de Joodse Talmud en de Joodse Mishnah die verklaren dat die bok werd niet losgelaten zoals lang is gedacht. Die bok werd niet losgelaten. Maar ver buiten de legerplaats werd die bok naar een hoge rots gebracht. En dan werd die bok in een diepe afgrond gegooid. En die bok die werd door die diepe val vermorzeld, broeders en zusters. En hiermee wilden ze ieder risico uitsluiten. Dat die bok, als die weggelaten zou zijn in de woestijn, dat die bok ooit met de zonden van het volk zou terugkeren. Zou terugkeren, broeders en zusters. En als wij dit nu projecteren op Jezus, broeders en zusters, op dit moment is Jezus nog steeds onze hoge priester in het hemelse heiligdom. Hij doet nog steeds verzoening voor ons. In Hebreeën 9 vers 12, in de Statenvertaling, daar staat geschreven, hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom. In het Grieks staat daar, hij is eens en voor altijd ingegaan in het heiligdom. En hij blijft daar, totdat het moment komt dat de Vader zegt, haal je bruid op. Dan gaat hij zijn bruid halen en vlak daarna is daar die glorieuze wederkomst als koning en rechter, broeders en zusters. Als koning en rechter. Eerst wordt in Israël het bazuinenfeest gevierd. Beeld van de klinkende bazuinen in het laatste der dagen. U kunt dat lezen in het boek Openbaringen. Een beeld van de opname van de bruid. En je ziet dat die twee feesten, bezuinenfeest en grote verzoendag, liggen vlak bij elkaar. Slechts een aantal dagen later wordt de grote verzoendag gevierd. Jezus komt terug als koning en rechter. Hij is de hoge priester die naar buiten gaat. En wat gebeurt er, broeders en zusters? Dan rekent hij aan Satan alle zonden toe. Azazeel, alle zonden hebben we gelezen in het boek Henoch. Alle ongerechtigheden van de aarde die op de aarde zijn gepleegd, die zijn allemaal geantameerd door Azazeel. Allemaal bekokstoofd door Satan, broeders en zusters. En al die zonden, die zal Jezus op de kop van Satan leggen. En dan wordt hij gebonden afgevoerd. Eerst naar de afgrond en daarna naar de hel. Ik wil met u dat samen lezen in Openbaring 20. Vers 1 tot 3. Ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin. En verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou verleiden, totdat de 1000 jaren zouden volleindig zijn. Daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Vers 10. En de duivel, dat is dus na die kleine tijd, en de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, waar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Als dit vonnis is voltrokken, zal Satan onmogelijk ooit nog kunnen terugkeren om de mensen te verleiden, broeders en zusters. Om de mensen in het verderf te storten. Is God niet goed? Broeders en zusters, Jezus heeft werkelijk de kop van de slang vermorzeld. Toen hij stierf op het kruis. Hij doet het kwispelen van de staart, als het ware, van die slang. Dat bindt hij als het ware door voortdurend voor ons verzoening te doen. En straks wordt Satan voor eeuwig in de hel geworpen. En dan is de mens vrij om de eeuwigheid in te gaan en voor altijd samen met haar hemelse bruidegom de eeuwigheid door te brengen. Broeders en zusters, als wij dit goed begrijpen, dat hij voortdurend bezig is om voor ons verzoening te doen, dan zal ons hart met dankbaarheid worden gevuld. Broeders en zusters, als wij ons dit goed blijven beseffen, want wij zijn zwak, dan is er geen ruimte meer voor lauwheid. Als je beseft wat het Jezus heeft gekost. Als je beseft dat hij met zijn eigen bloed nog steeds verzoening doet over alle fouten die wij dagelijks doen, broeders en zusters. Broeders en zusters, lauwheid wordt veroorzaakt doordat wij niet de juiste blik op het bloed van Jezus hebben. Want het bloed van Jezus maakt alles nieuw. Als wij daar de blik op blijven behouden, worden wij vernieuwd. Vernieuwd, vernieuwd van dag tot dag. Ik wil tot slot nogmaals met u lezen uit Hebreeën 13. Dat hebben we toen straks gelezen, maar dat is zo'n bijzonder mooie tekst. Hebreeën 13, vers 8. Jezus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hij deed in het verleden voor ons verzoening door zichzelf te geven als een lam. Hij deed in het verleden verzoening over de zonde van de christenen in het heiligdom. Hij doet nu nog steeds verzoening. En hij blijft verzoening doen totdat hij als koning en rechter terugkomt. Vers 9 zegt, word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Broeders en zusters, onze harten worden versterkt door genade. Door genade. Vers 11. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werden in het heiligdom door de priester, hoge priester, deze lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Broeders en zusters, die bok werd tot as verteerd, buiten de legerplaats verbrand. Botten, vlees, de huid, ook de mest, zelfs de mest moest worden verbrand. Dat is de smaad van Jezus, die buiten Jeruzalem gekruisigd werd. Op Golgotha, hoofdschedelplaats, een verachte plaats. Een verachte plaats. Daar in dat dal daar beneden, daar lagen al de beenderen van de misdadigers die geëxecuteerd waren. Dat was de plaats waar Jezus gekruisigd werd, broeders en zusters. De schrijver van de Hebreeuwse brief zegt, laten we zijn smaadheid dragende. Broeders en zusters, dit is het woord. Bepaalt u zich bij Jezus. De prijs die hij heeft betaald. Filippenzen 2 leert ons wat hij heeft opgegeven voor ons, broeders en zusters. Die hoge positie. De positie van de Zoon van God. De positie van de Schepper. De positie van het levende woord. De positie van de Engel des Heren, broeders en zusters. De positie van de oogappel van de Heer. Dagelijks spelende voor het aangezicht van God. Jezus verliet dat alles. En hij daalde af naar de aarde. Hij daalde af naar de aarde, broeders en zusters. Hij werd mens. Hij werd geen rijk mens. Hij werd een veracht mens. Een slaaf. Een dienstknecht, broeders en zusters. En toen hij veroordeeld werd, onderging hij de vreselijke dood van een misdadiger. De vreselijkste misdadiger, broeders en zusters. En ze wilden hem eigenlijk in, want dat was de plek waar hij terecht zou moeten komen. Ze wilden hem eigenlijk afvoeren naar dat dal van Gehom. Gehom heet dat. Gehenna. Dal van Gehenna. Daar lagen al die beenderen. Daar waren offers van kinderen gebracht. Die werden daar verbrand. Daar wat Daar werd het vuilnis van Jeruzalem gedumpt. Dat was de bestemming, wilde men van Jezus. Maar er was een rijke man die geleid werd door de Heilige Geest. En die rijke man stelde zijn eigen pasgekochte graf ter beschikking van Jezus. Broeders en zusters, de hoge priester van God, onze hoge priester, werd niet gedumpt tussen het vuilnis, broeders en zusters. Hij kreeg het graf van een rijke. En hier zie je de hand van de Heilige Geest in, broeders en zusters. Is God niet goed? Dat was een stap te ver voor God. Dat was een stap te ver om Jezus als vuilnis te bestempelen. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt: ga uit